Welkom bij aflevering 4, Wie is de ware erfgenaam van Wieboud? Van de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesperzijdenstrook en de Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw voerden tegen de stadsvernieuwing, zoals de officiële term luidde. De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor. Zo vertelt Piet Schuit.
Daar werd gepraat over stadsvernieuwing. En wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
In het begin was Lammersvoor kleinschaligheid. Maar naarmate de tijd verstreek, ging die om. En ik denk inderdaad, de mensen van publieke werken hadden op hem ingepraat. En toen kwam Scheven, ja. Hij werd echt de koning van Amsterdam. Voor wat hij gedaan heeft, vind ik geweldig. Het bouwen voor de buurt, het zorgen, het doorschuifsysteem, huizen in een buurt afbreken, daar tijdelijk weer uitplaatsen, zorgen dat mensen later weer terugkwamen in de buurt. Daarvoor was het van niks bouwen voor de buurt, weg met die huizen. En bij Schever ging het om de mensen, echt om de volkshuisvesting.
Niet alleen komt er met Jan Schever, volgens oud-parooljournalist Frans Herma, een heel ander type wethouder aan het roer. Ook het type ambtenaar verandert. Zo weet stadsvernieuwer Jacques Hock uit eigen ervaring.
Wij zijn bijna allemaal, uitgezonderd een paar hoor, zijn we natuurlijk opgegroeid in de 60er, 70er jaren. Dus over het algemeen wars van veel betutteling. En heel erg bezig met vernieuwing. In onze studententijd hebben we natuurlijk ook allemaal in het actiewezen gezeten.
Onder Jan Schever krijgen de projectgroepen meer inspraak. Maar als de bewoners van de Weesperzijdenstrook er samen niet uitkomen, schroomt Jan Schever ook niet om resoluut de knoop door te hakken. Helemaal gelukkig met het resultaat is Alfons van Stiphout niet.
Schever, die zei in gelul kun je niet wonen. We nemen dit plan en dat gaat er komen. Er zijn nu een aantal flats gebouwd, wat nu de Oetgenstraat heet. En het zijn galerijflats geworden, wat in die hele Weesperzijdenstrook eigenlijk niet past. Goedkope bouw met witte platen die echt helemaal in deze buurt niet passen. Maar het moest goedkoop, het moest snel.
In de Oosterparkbuurt staat een blok van 102 woningen tussen de Blaasjesstraat, de Ruistraat en de Wieboudstraat op de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken voor sociale nieuwbouw. Ineke Jansen, die in een kraakpand in de Oosterparkbuurt woont, vindt samen met andere nieuwe bewoners dat de Blaaskop niet gesloopt, maar gerenoveerd moet worden.
In het begin is er heel erg op naartoe gewerkt om voor renovatie en behouden van het stadszicht, et cetera, et cetera. En geen nieuwbouw, omdat al die sociale nieuwbouw, behalve dat project van Chef Rijntjes, was een vreselijke nieuwbouw. En dat het ook betaalbare woningen moesten blijven, dat was het uitgangspunt. Maar beide dingen, ook behoud van dit soort stijl van huizen. Want de Wieboudstraat werd al steeds een lelijkere en lelijker met de meest verschrikkelijke gebouwen die daar kwamen. Nou, dit was in ieder geval nog een stuk authentiek stuk stad. In het begin zaten er ook nog oude bewoners die ook daar graag wilden blijven. Maar die kozen eieren voor hun geld, zoals het dan heet. Want de gemeente die zei wel tegen ze, als je nou niet de andere woning aanneemt, dan verdwijn je van de lijst. En dat zijn toch dreigementen waar mensen bang van worden. Dan hebben ze toch van, ja, ik heb recht op een legale woning. Dus als ik nu nee zeg, op een aantal mensen die bleven zitten, met name jongere mensen, maar de mensen met kinderen, die vertrokken. En we werkten toen ook heel nauw samen met de volkorenbakker. Maar ja, die had op een gegeven moment natuurlijk ook hij kreeg iets anders aangeboden. En die moest dan zie je dus de tactiek van de gemeente om de mensen tegen elkaar uit te spelen. En dat werkt perfect. En toen werd het ook echt een alternatief paradijs. Hè? Al die binnentuinen die werden bij elkaar getrokken. Dus we hadden ons kraakcafé daar. We hadden onze vergaderingen van de drukkerij, want er zaten ook een aantal mensen van de drukkerij woonden in dat gedeelte. En dan had je op de kop, waar vroeger de bakkerij De Hartog zat, daar werd de krakerontzet daar in elkaar gezet, die zat daar. En wat ook heel leuk was voor de kinderen, het was echt een paradijs. En ze vroegen al die binnentuinen, prachtig was het echt, waar ze echt konden spelen. In die, want al die huizen, die begaande grondwoningjes, die hadden allemaal hun tuintje. En die tuintjes, die waren dus toen iedereen er nog, die gezinnetjes er allemaal nog woonden, was dus met hekjes, ieder zijn eigen tuintje. Nou, die hekjes werden weggehaald. Dus er werd één grote binnentuin van gemaakt. Ja, en dat was natuurlijk ontzettend leuk.
Maar de oorspronkelijke Oosterparkbuurtbewoners zijn volgens Jacques Hock wel voor sloop en nieuwbouw.
De bewoners die er oorspronkelijk woonden in de Blaaskop en ook de rest van de buurt onder aanleiding van Riet Tapperwijn waren het eens dat die woningen gesloopt moesten worden vanwege de slechte kwaliteit. En er zou 100% sociale woningbouw terugkomen. En de winkels op de begane grond in de Blaaskop zouden allemaal behouden blijven. En die krakers die hebben toen gekraakt, omdat wij aan het uitplaatsen waren, die bewoners. En die zeiden, daar hebben we allemaal niks mee te maken. Voor ons is het goed genoeg en het blijft gewoon staan, punt.
Hoe komt het dat de oude en nieuwe bewoners niet meer, zoals we in aflevering 3 zagen, samen optrekken?
Ik had daarvoor heb ik op het buurtcentrum gewerkt en met allerlei vrouwengroepen. En toen was die relatie nog heel intens. Ik werd ook niet als kraker gezien, gewoon als iemand uit de buurt. Maar op een bepaald moment gingen wij natuurlijk zelf helemaal op in die hele kraakbeweging. Ik denk dat het ook bij ons lag, dat je dus wat meer van elkaar verwijderd raakte. Ik werkte toen ook niet meer in het buurthuis. We hadden wel krakenfeest, maar daar voelden de buurtbewoners zich helemaal niet bij betrokken. Je begroet elkaar wel als je op straat tegenkwam. Je kon ook eindelijk wel eens met elkaar op straat blijven kletsen. Maar er was niet meer die samenwerking die daarvoor was. Ik denk dat wij radicaliseerden. Dat wij misschien wel meer vervreemden van hun dan hun van ons.
In heel Amsterdam is de kraakbeweging geradicaliseerd. In de binnenstad worden speculatiepanden bezet. En wanneer de gemeente overgaat tot ontruiming, loopt het regelmatig totaal uit de hand. Zoals bij de Grote Keizer aan de Keizersgracht.
De krakers uit de wijk en niet samen met de bewoners. Het was echt de krakers. En die organiseerden zich rondom de Grote Keizer. Want die zou ontruimd worden. En dat werd steeds militanter en militanter. En die Grote Keizer werd verdedigd op, ik weet niet met wat allemaal.
Begin 1982 is het duidelijk dat de Blaaskop ontruimd gaat worden.
Het is niet goed gegaan met de Blaaskop. Ik snap dat nog steeds niet helemaal. Want ik heb echt tot de laatste avond heb ik met die krakers proberen te overleggen. Ik persoonlijk vond dat heel lastig. Want dat was de eerste keer dat het me niet lukte om op één lijn te komen met een groep. Want alle andere keren was dat prima gelukt. En was er ook over en weer begrip. Krakers hebben ook heel veel goeds gebracht in die buurt. Allerlei nieuwe leefvormen, nieuwe woonvormen, andere highlights in de discussie. Alleen bij de Blaaskop is dat niet gelukt.
We hebben gezegd, wij gaan niet de confrontatie aan met de politie, want dat verliezen we. En bovendien hebben we daar ook geen zin in. We hebben geen zin in straatgevechten meer. Wat voor ons heel belangrijk uitgangspunt was, dat wie was onze tegenstander in dit geval, was de gemeente Amsterdam. En wie was een symbool daarvan, was Wieboud.
Floor Wieboud was begin 20e eeuw de eerste socialistische wethouder volkshuisvesting in Amsterdam.
Wieboud, de machtige. En als je realiseert wat die man voor Amsterdam heeft gedaan. Het was de man die zoveel voor de volkshuisvesting heeft gedaan. Die zoveel voor de mensen heeft gedaan die eigenlijk niks te maken hadden. En hij nam drastische besluiten. We moeten de woningbouw niet overlaten aan particulieren. Dat wordt een puinzooi. Dan krijgen we weer hetzelfde als met die 19e eeuwse wijken, waar half gammele heipalen zijn gebruikt. Wij moeten zelf gaan bouwen. Of we moeten woningbouwverenigingen oprichten die dat gaan doen. En de eerste plannen die hij tot uitvoering bracht, dat was daar de Spaardammerbuurt. En nu het pareltje van de stedenbouw, de Zaanhof, de Amsterdamse school, dat kwam door Wieboud. Maar Wieboud was ook de man die zei, ja, de mensen die in de nieuwe woningen komen, die ik laat bouwen, die kunnen die huur natuurlijk niet betalen. Toen heeft hij de huursubsidie bedacht. Dat kon je toen nog doen als stad. Je kon zelf uitmaken, waar stop je je geld in? Je leende geld bij banken. Hij had niks met het Rijk te maken. Dus Wieboud zorgde gewoon voor, er komt geld en we passen er wat bij. We betalen die mensen gewoon een deel van de huur. Geen gezeur. Dus Amsterdam is een van de eerste, ik geloof wel de eerste gemeente waar de huursubsidie bestond.
Dus wordt er een belangrijke verkeersader naar hem genoemd, de Wibautstraat. En in de Wibautstraat komt het Wibauthuis te staan, waar onder andere de dienst publieke werken gehuisvest wordt. En pal voor dat gebouw staat het 3,5 meter hoge bronzen beeld voor.
Dat is een van de grootste zonen die Amsterdam heeft gekend.
Als de blaaskop ontruimd wordt, trekken de krakers op naar het Wibauthuis.
Het Wibauthuis staat al ambtenaren van Amsterdam. Wat nu op de Stopera zit, zat daar. Nou, daar zaten dus onze directe tegenstanders, zeg maar. Het idee was om Wibaut van zijn sokkel te krijgen. Maar niemand had gedacht dat dat zo makkelijk ging. Er was natuurlijk wel touw meegenomen, dus dat was wel voorbereid. Maar dat werd dus om Wibaut heen gedraaid. En het was natuurlijk zoveel mensen. Het was ook een stedelijk alarm wat gaat bij ontruimingen altijd. Dus je hebt ineens echt honderden mensen. Dus het is niet dat je maar een klein clubje mensen hebt, dan lukt het niet. Maar met zoveel mensen en zoveel woede krijg je dat beeld wel om. Nou, en dat gebeurde. En toen werd hij dus gesleurd naar de blaaskop en daar werd hij weer neergezet. Van, dit wil ik, hier wil ik zijn, dit zijn mijn mensen, als symbool. Nou, later sprak ik trouwens een keer een ambtenaar die in het gebouw zat, die daar werkte. En toen die aanval kwam op wat hun dus zo ervoeren op het Wibauthuis. Ja, als je daar ineens 100 actievoerders die razend zijn op je af ziet komen. Dus alle deuren werden ook meteen dicht gedaan, et cetera, et cetera. En die zeiden, nou, ze waren ontzettend bang geweest. Ze waren zo blij dat ze met dat beeld vertrokken. Dat die actievoerders weer weg waren. Dus echt, ik kan me ook wel voorstellen, want zij waren natuurlijk al razend. In die zin op, ja, hoe het allemaal gegaan was. Dat is voor ons toch weer zo'n voorbeeld van, we hebben niks te vertellen.
Maar Wibaut is niet het enige doelwit die dag.
En verder had de gemeente Amsterdam allemaal van die prestigeprojecten. Van die tentoonstelletjes die ze hielden overal op verschillende plekken in de stad. Om zich, wilden ze laten zien wat voor een prachtige visie hun hadden over hoe de 19e-eeuwse gordel, hoe die dus verbeterd moest worden. En die tentoonstellingen die werden niet zo vrolijk behandeld, laat ik zo zeggen.
Lang niet alle krakers doen trouwens mee met de acties. Piet Schuit houdt zich afzijdig.
Nou, ze hebben Wibaut van zijn sokkel afgehaald. Daar kon ik nog wel wat bij indenken. Maar bijvoorbeeld in de Keet stond er een tentoonstelling van hoe een bepaald project zou worden. Die hebben ze in de puin geslagen. En op het stadhuis hebben ze een aantal dingen in de puin geslagen. Nou, dat soort dingen, daar doe ik niet meer mee. Ik ben jarenlang heb ik in de kraakbeweging gezeten, maar ik heb dan nooit een steen gegooid.
Aan het einde van de dag is er voor 1,5 ton aan schade aangericht. Ook Wibaut komt niet ongeschonden uit de strijd. Hij heeft een deuk in zijn linkerschouder en zijn achterkant is ernstig beschadigd. Verder is het bronzen beeld van onder tot boven volgesmeerd met rode en groene verf en het voetstuk, waarop hij hoog boven iedereen uittornt, is krom. Jan Schever is woedend over de aanval op zijn grote voorbeeld. Maar ook de oorspronkelijke bewoners uit de Oosterparkbuurt hebben weinig begrip voor de acties.
Waar hun dus allemaal moeite mee hadden, maar was met geweld. Op een of andere manier hadden ze ons anders ingeschat. En wij zaten heel erg in de laatste naweeën toch van de kraakbeweging. Dat al veel meer mensen begonnen af te haken. Dat veel meer mensen problemen kregen met het harde geweld en toch die staatslieden. Drammers, laat ik ze zo maar noemen. En met een aantal groepen in de binnenstad. Ja, die toch een hele andere manier van denken hadden dan veel van ons. En dat botst toch op een gegeven moment. Je zag dus van, ik zie het als de laatste grote actie eigenlijk hoor.
De jaren daarna zal Schever koortsachtig doorgaan met bouwen en renoveren.
Op het hoogtepunt bouwden wij zo'n 2000 nieuwe woningen per jaar in de Oosterparkbuurt. Plus ook nog een kleine 1200 hoogniveau-renovaties. Dus een gigantische productie hadden we in die tijd.
Maar het zijn niet alleen de politici die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdestrook voor een groot deel hun karakter hebben behouden.
Ik denk dat in elke buurt van de stad je een mooie plaquette zou kunnen maken waarop de namen staan van actievoerders die hebben gezorgd dat de buurt nog mooi intact is. Het zijn niet alleen de raadsleden geweest en de wethouders die daarvoor hebben gezorgd. Nee, zonder die buurtbewoners zou Amsterdam er veel onaantrekkelijker hebben uitgezien dan nu het geval is. Aan hun hebben we te danken dat Amsterdam er nog is, zoals dat er nu bij staat. Absoluut.
Maar wat vinden de actievoerders zelf, 40 jaar later?
Nou, kijk, de Weesperszijden, toen wij hier kwamen wonen, was dat een achterbuurtje waar niemand wilde komen. Nu intussen is het een van de meest geliefde plekken in de stad waar mensen willen wonen. Het is alleen wel jammer dat waar wij zo hard voor gevochten hebben, dat de woningen behouden bleven. Dat er betaalbare woningen zouden komen. Mensen hier uit alle lagen van de bevolking een plek zouden kunnen vinden. En dat het ook een prettige wijk is om te wonen. Dat nu doordat er veel panden nu verkocht worden. En verkocht worden aan beleggers. En verkocht worden aan speculanten, zal ik het maar haast zeggen. Want dat zijn het uiteindelijk toch. En veel buitenlanders ook. Er wordt aan Chinezen verkocht, aan Engelsen. Daar komen nu allemaal mensen komen. Die worden voor heel veel geld verhuurd of verkocht aan experts. Aan inderdaad mensen die heel veel geld hebben. Maar die daar soms nauwelijks zijn. Of als een tweede huis of als een belegging zien. En die eigenlijk dus helemaal niets meer bijdragen aan de buurt. En dat is wat het wel een beetje wrang maakt. Voor wie hebben we al die jaren eigenlijk gestreden?
Maar als je gewoon kijkt hoe de stad er nu uitziet, hoe de, laat ik zo zeggen, de 19e eeuwse gordel eruit ziet, buiten dus de verjupping die er op het ogenblik zich voordoet, maar gewoon als je ziet wat er nog over is, en als je dat vergelijkt met de plannen die er lagen, dan vind ik dat we echt heel veel succes hebben gehad.
Ja, het is mijn buurt helemaal niet meer. Ik vind zo'n juppenbuurt. Ik heb daar echt niks meer mee.
Het begrip betaalbare woning is inmiddels wel veranderd.
De eis in die tijd was 10% van je netto inkomen aan huur. Kale huur. Daar zou je nou niet meer aan moeten denken, aan dit soort bedragen.
Maar Ineke is ook trots.
Maar als je kijkt naar de schoonheid van de wijk, zijn er op een heleboel stukken die zijn behouden gebleven. Dat vind ik dat je dus gewoon in Oosterpark kunt zien dat daar geknokt is voor behoud van die wijk.
En Rietje Tappewijn, de koningin van de Oosterparkbuurt, sterft in 1989 veel te jong op 57-jarige leeftijd. Om haar te eren wordt er een plaquette gemaakt, zo vertelt Pim Meijers, die destijds coördinator van het Oosterparkbuurtcentrum was.
We hebben gezegd, ja, er moet iets komen. Er moet dan in het buurthuis, want daar was langst actief. En dat vond ik ook, ik vond het een hele mooie toevoeging aan het buurthuis. Dus er had eigenlijk nog een korte levensbeschrijving ondergemoeten van wat ze dan, wie ze was en wat ze had gedaan.
30 jaar lang heeft Rietje Tappewijn in het halletje van het buurtcentrum gehangen. Maar in 2021 weet niemand meer wie zij is en wat ze voor de buurt heeft gedaan en komt haar plaquette na de verbouwing van het centrum niet meer terug. Om haar en al die andere actievoerders uit de Weesperzijdenstrook en de Oosterparkbuurt te eren en een stem te geven, is er nu de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject van het geheugen van Oost en geluiden uit Oost. Met dank aan Ineke Jansen, Piet Schuit, Alfons van Striphout, Jacques Hock, Frans Herma, Theo van der Vos en Pim Meijers. Interview en montage zijn van Tineke Kalk.